In de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes, zij ons begin, onze voortzetting en ons einde, opdat God drieënig worden verheerlijkt in zijn deugden, de zon daarop het diepst vernedert en het strekken tot zaligheid der zielen. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Zingen we met elkaar uit de 68e psalm, de verzen 4 en 5. O God, toen gij met majesteit uw Israël hebt uitgeleid en op uw heil doen hopen, toen gij langs Parans woeste grond hun voertoogt, schokte de aard in het rond, de hoge hemelen dropen, de bergen rezen zelfs omhoog. Men zag dit Sinaï voor het oog van Israëls koning beven. Een milde regen zond ge, o Heer, op uw bezwijkend erfenis neer, om sterkte aan haar te geven. Uw hoop, uw kudde woonde daar, uit vrije goedheid waart gij haar een vriendelijk beschermer. En hebt ellendige dat land bereid door uw sterke hand, o Israëls ontfermer. De Heer gaf rijke juichenstof om zijn wonderen en zijn lof met hart en mond te melden. Men zag wel haast een grote schaar, met klanken van de blijdste maar, vervullen berg en velden. De verzen 4 en 5 uit de 68e psalm. Kan er belijdenis van ons heilig, algemeen, ongetwijfeld christelijk geloof. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus, de enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van den Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods, des almachtigen vaders, vanwaar hij komen zal om te oordelen, de levenden en de doden. Ik geloof in den Heiligen Geest, ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vlees en een eeuwig leven. Laten we nu met u gaan lezen wat we vinden bij de profeet Ezechiël in het 34ste hoofdstuk van zijn boek, de versen 1 tot en met 14. We noemen u Ezechiël 34. En des Heeren woord geschiedde tot mij zeggende: mensenkind, profeteer tegen de herders Israëls, profeteer en zeg tot hen, tot de herders. Alzo zegt de Heere, Heere, wee de herders Israëls, die zichzelf wijden, zullen niet de herders de schapen wijden? Gij eet het vette en bekleedt u met de wol, gij slacht het gemeste, maar de schapen wijdt gij niet. De zwakke sterkt geniet en het kranke heelt geniet en het gebrokene verbindt geniet en het weggedrevene brengt geniet weder en het verlorene zoekt gij niet. Maar gij heerst over hem met strengheid en met hardheid. Alzo zijn ze verstrooid, omdat er geen herder is. En ze zijn al het wild gedierte des velds tot spijt geworden, terwijl ze verstrooid waren. Mijn schapen dolen op alle bergen en op alle hoge heuvel. Ja, mijn schapen zijn verstrooid op de ganse aardbodem. En er is niemand die er naar vraagt en niemand die ze zoekt. Daarom, gij herders, hoor des Heeren woord. Zo waarachtig als ik leef, spreekt de Heere, Heere, zo ik niet. Omdat mijn schapen geworden zijn tot een roof en mijn schapen al het wild gedierte des velds tot spijzen geworden zijn. Omdat er geen herder is en mijn herders naar mijn schapen niet vragen. En de herders wijden zichzelf, maar mijn schapen wijden zij niet. Daarom, gij herders, hoor des Heeren woord. Alzo, zegt de Heere, Heere, ziet ik wil aan de herders, en zal mijn schapen van hun hand eisen, en zal ze van het weiden der schapen doen ophouden, zodat de herders zichzelf niet meer zullen weiden, en ik zal mijn schapen uit hun mond rukken, zodat ze hun niet meer tot spijzen zullen zijn. Want zo, zegt de Heere, Heere, ziet ik, ja, ik, zal naar mijn schapen vragen en zal ze opzoeken, gelijk een herder zijn kudde opzoekt, ten dagen als hij in het midden zijner verspreide schapen is, alzo zal ik mijn schapen opzoeken, en ik zal ze redden uit al de plaatsen waarheen zij verstrooid zijn, ten dagen der wolken en der donkerheid, en ik zal ze uitvoeren van de wolken, en zal ze vergaderen uit de landen en brengen ze in hun land. En ik zal ze weiden op de bergen Israëls, bij de stromen en in alle bewoonbare plaatsen des lands. Op een goede weide zal ik ze weiden. En op de hoge bergen Israëls zal hunne kooi zijn. Al daar zullen zij nederliggen in een goede kooi. En ze zullen weiden in een vette weide. Op de bergen is geoud. waar ons geliefde nog slechts 2 zondagen scheiden, zo de Heer wil, van het aanstaande kerstfeest, hebben we met onze bijbellezingen uit het Richterenboek aan het einde zijn gekomen, dachten we voordat we beginnen weer met de catechismus, wat onze bedoeling is, zo de Heer wil, met het nieuwe jaar, dachten we deze 2 zondagavonden nog uw aandacht te bepalen bij adventstoffen, die toch altijd weer zo rijk zijn en altijd weer spreken van al het heil wat de Heer uit eeuwige vrije goedheid in den Heer Jezus Christus, de Zoon zijner liefde, zijn volk bereid heeft. Daarvan spreken ook de tekstversen, heerlijke adventswoorden, die we in deze uren met u willen overdenken en die we hier lezen in het 15e en 16e vers van Ezechiël 34. Ezechiël 34, de versen 15 en 16, waar de profeet Ezechiël de Heere zelf sprekende invoert en zegt: ik zal mijn schapen weiden en ik zal ze legeren, spreekt de Heere, Heere. Het verlorene zal ik zoeken en het weggedrevene zal ik wederbrengen en het gebrokene zal ik verbinden en het kranke zal ik sterken, maar het vette en het sterke zal ik verdelgen. Ik zal ze weiden met oordeel. Bidden we nu met elkaar om de zegen des Heeren over de bediening des woords. Goedertieren ontfermer, die in de weg van uw aanbiddelijke goedheid ons ook aan de namiddag van deze nieuwe dag hebt willen samen vergaderen aan deze plaats des gebeds. En wij met elkander geschaard om de kandelaar van uw getuigenis mogen luisteren naar wat gij uit dat woord tot ons te zeggen hebt. Nu buigen we ons voor u neder en wij bidden u, Heere, wil uit vrije genade uzelf verheerlijken in de bediening des woords, door uw heilige geest ons niet te onthouden, maar die heilige geest te willen schenken in de prediking en in het horen naar dat woord. We zijn toch van die bediening des geestes zo diep afhankelijk, want gij zijt het, o geest des vaders en des zoons, die dat woord doet zijn als een scherp snijdend zwaard, dat doorgaat tot verdeling en der samenvoegselen des mergs. Het is toch die bediening des geestes die dat woord onwederstandelijk en krachtdadig doet zijn tot oprechte bekering van jong en oud, wat onbekeerd is en wat nog voor eigen rekening leeft. Wij smeken u, ach Heer, wil uw genade nog eens onder ons openbaren, wil nog eens krachtdadiglijk tonen dat gij werkt in het midden van uw kerk, Heer, dat gij vervult uw eigen toezegging: ik zal u niet begeven en ik zal u niet verlaten. Ik zal raad geven, mijn oog zal op u zijn. Ach, als er nog eens beluisterd mocht worden de wonderen van genade aan zondaars harten verheerlijkt. Gij, o onzalige God, die toch in die beminnelijke Heer Jezus Christus, die gij al beloofd hebt vanaf de poort van het verloren paradijs, en die ge telkens hebt laten verkondigen door patriarchen en profeten onder uw volk van den oude dag, en die in de volheid des tijds gekomen is, en waarvan Johannes mocht spreken, en het woord is vlees geworden, en het heeft onder ons gewoond, en we hebben zijn heerlijkheid aanschouwd, een heerlijkheid als des eengeborene van den Vader, vol van genade en waarheid. En zo mogen wij als kerk des nieuwe verbonds leven uit de vruchten van uw o dierbare Christus, die gekomen zijt om alles te doen wat er bij God te doen was, opdat uw volk weer eeuwig een thuiskomen zou hebben. Gij zijt het, o dierbare Christus, waarvan getuigd wordt door uw knecht, en wat gij zelf gesproken hebt in bange en donkere dagen van uw volk Israël. Ik zal mijn schapen weiden en ik zal ze legeren. Ik zal het weggedrevene wederbrengen en ik zal het verlorene zoeken. En ik zal het gebrokene weder verbinden en het kranke zal ik sterken en oprichten. O dierbare en gezegende Heer Jezus Christus, in wie zoveel schatten van heil en zaligheid liggen voor zulke verlorene, weggedrevene, gebrokene en kranke. Dat al ziet er niemand naar om. En al eerder zij het wel in leven dat ze ook niet waard zijn dat naar hem omgezien wordt. Ach, het is Sion, maar niemand vraagt naar haar. Niemand zoekt ze in haar verloren ellendige staat. En nu dat grote wonder, Heer, dat gij in uzelf bewogen, al vanuit de stille eeuwigheid, uw oog op dat verlorene, op dat weggedrevene, op dat gebrokene, op dat kranke, hebt willen slaan. Wat een eeuwig wonder, Heer. En hoe hebt ge betoond, reeds onder den oude dag, dat ge de waarmaker van dat woord zijt. Hoe hebt ge betoond in uw omwandeling op aarde. En hoe betoond ge het tot vandaag toe, Heer. Ach, dat we gevonden mochten worden vanavond. Onder dat verlorene, of bij die weggedrevene, of bij die gebrokene, of bij die dodelijk kranke. Wat zou het een weldaad zijn, o Heer, wanneer we uw stem eens mochten beluisteren. En gij het dus door uw woord en uw geest, die ellende genoeg mocht toeroepen. Zie, hier ben ik. Ik zoek u, ik breng u weder, ik zal u verbinden, ik zal u genezen en sterken. O Heer, dat dierbare goddelijke ik, wanneer het dus een plaats mag hebben in onze harten, wat zou het toch groot weten, dan moet ons eigen ik van den troon, dan moet ons eigen ik gekruisigd, dan moet ons eigen ik ben dood in. Nu dan, Heer, mocht het u behagen, met de levenwekkende bediening van uw woord, van uw heilige geest mee te komen in het woord, omdat dat woord zijn kracht nog eens mocht doen, dat er ook onder ons mochten gevonden worden, en wedergebracht, en gesterkt, en genezen, en opgericht, en verkwikt, en bemoedigd, zoals gij weet dat het hart het van nodig heeft. Heere, wil ons dan eens een oor schenken om te horen, een hart om op te merken en te verstaan. Ach, neem dan toch alles eens weg wat zou kunnen hinderen of schaden. Ach, laat het woord dan niet over de hoofden heen gaan, nog vallen, Heere, langs de weg of op steenachtige plaatsen of onder de doornen. Maar mocht het woord door de toepassing des geestes ingaan, door een door u geopend oor en door in een u toebereid hart, Heer, opdat het daar nederwaarts wortelen schiet en opwaarts vruchten voortbrengt van geloof en bekering, en we in dat zalige wonder ons mochten verliezen, wat u bewogen heeft, uw overarme zondaren te ontfermen, ze te redden en te zaligen. Heren, we worden er in deze dagen van advent telkens weer bij bepaald wat grote gaven gij geschonken hebt in die beminnelijke Heer Jezus Christus. Dat deed de apostel uitroepen, Gode zij dank voor zijn onuitsprekelijke gaven, want alle heil en alle zaligheid ligt in u. O dierbare middelaar des verbonds, gezegende Immanuel. Ach, we mochten vanmorgen erbij bepaald worden, hoe al het werk van u uitgaat en wat er nu in u is, houd der hulpe. Ach, dat ge meer gekend mocht worden. Wat zou ge meer gewaardeerd worden? Wat zou men u meer prijzen, loven, roemen, groot maken? Want ach, Heere, als het hart der gezochte en der wedergebrachte en der geheelde eens vervuld wordt met die liefde van het wonder, de Heere zag op mij neder. De Heere is mijner gedachte geweest. Ach, dan kunnen ze toch niet op. Dan kunnen ze wel aan gaan beginnen, maar ze gevoelen het altijd weer. Hun tong en mond schiet tekort om uw weldaden te vermelden, om uw roem uit te dragen en uw naam te verheerlijken. Maar ze leren het hier in beginsel om het straks volmaakt thuis te mogen doen. Nu smeken wij u, goede herder, die het verlorene zoekt. U wil ons zoeken en gij zoekt vanavond toch door uw woord. Kom er dan uit genade in mee, opdat we alle tezamen, jong en oud, groot en klein, ieder naar de maat en behoefte des harten uit dit woord onderwezen, de kracht van dit woord mochten ondervinden, de zaligheid ervan mochten proeven en smaken, opdat ook uw volk zich in u, o Heere, mocht verlustigen, in de blijde en zeker hopen dat ze thuis zullen komen. Want daar gaat het toch maar om, in heel deze verloren wereld, Heere, want we vliegen daarheen en we reizen naar de eeuwigheid. En dan is het toch van tweeën één, of het zal zijn eeuwig buiten. En wat zal dat weten, Heere? Ach, wij bidden u, nu we nog zijn in het heden der genade, wil er maar aan ontdekken hoe we er van nature buiten staan en dat naar goddelijk recht. Maar hoe gij de deur geopend hebt in de zoon uwer liefde, die in de volheid destijds ons vlees en bloed heeft aangenomen en niet zelf getuigd heeft. Ik ben de deur om door u, o Christus, te mogen ingaan in die stal der schapen, in dat huis des vaders, waar gij, o God, enig, eeuwig, alles en in allen zijt. Mocht in onze harten de levende hoop geboren worden, het geloof worden versterkt, de liefde worden verdiept en verlevendigd, liefderijk en ontfermer. Onze ogen zijn op u gelijk, het oog van den knecht is op zijn Heer geslagen, en het oog der maagd op haar vrouw, om hulp of gunst te vragen. Zo bidden we u in het prediken en in het horen, in het horen en in het prediken, wil gij onze gedachtig en genadig zijn, in de verzoening en uitdelging van al onze zonden en ongerechtigheden, en in de majesteitelijke verheerlijking van uw soevereine deugden uit genade. Amen. Zie, geliefden, bij de overdenking van de verzen die wij u voorlazen uit Ezechiël 34, waar gesproken wordt van de herder der schapen die de zijne zoekt, die het weggedrevene wederbrengt, die het gebrokene verbindt en die het kranke sterkt. Hoe hier reeds onder den oude dag het volk van Israël in zijn nood en ellende wordt getroost met de Messias die komen zou. Want hij is het die hier sprekende wordt ingevoerd. We lezen hier wel dat Ezechiël zegt van, alzo zegt de Heere, Heere. Ach, hij komt soms van zijn standplaats, de drie goddelijke personen, in hun werking niet juist onderscheiden. maar dat we hier toch onder die ik, die telkens hier spreekt in Ezechiël 34, de tweede persoon uit het goddelijke wezen hebben te verstaan, de Heere Jezus Christus, dat blijkt ons zo duidelijk uit de 23e vers. Als we daar lezen, en ik zal een enige herder over hem verwekken, en hij zal hem wijden, namelijk mijn knecht David. Die zal ze wijden, en die zal hun tot een herder zijn. Wel nu, die grote herder der kudde, die zoekt het ellendige, het verlorene en het nooddruftige. En nu moesten we denken bij de overdenking van deze woorden. En wat we eens lazen van prinses Maria Antoinette, toen ze in het huwelijk trad met Lodewijk de 16e, de koning van Frankrijk. Haar en haar man de koning werd een feestelijke intocht bereid in de hoofdstad des Rijks in Parijs. En het bevel werd allerwege gegeven dat langs de weg waar de koninklijke stoet zou langskomen, geen kreupelen mochten gevonden worden, geen armen, geen bedelaars, die werden alle van de weg verdreven, want zij wilde Marie Antoinette op haar huwelijksdag besparen, dat zij de ellende van de wereld zou zien, ook in de wereld van Parijs. En daarom moest al wat ellendig en al wat verdorven, al wat arm was, maar van de weg af. Ach, hoe diep ongelukkig. Daar is hier in de vorstenhuizen en prinsessen niemand geweest die zo tot de laatste droppel de beker van ellende en smart heeft moeten leeg drinken dan juist deze Maria Antoinette, de gemalin van Lodewijk de 16e, die op het schavot zijn leven eindigde. Zie, wij dachten daaraan bij de overdenking van dit kostelijke woord. Want als koning Jezus zijn intocht houdt, dan is het precies andersom. Dan is het niet de ellendige en de arme en de kreupelen van de weg, maar dan is het juist de ellendige, de kreupelen, de arme en de nooddruftige voorop. Want ziet, uw koning komt. Hoort hoe die dichter van Psalm 146 zegt, die de verdrukte recht doet, die de hongerige brood geeft. De Heere maakt de gevangenen los. De Heere opent de ogen der blinden. De Heere richt de gebogenen op. De Heere heeft de rechtvaardige lief. En zo verheerlijkt God in Christus zich, in dat, zoals we het hier lezen, wat verloren, wat gebroken en wat weggedreven is. Maar waar de Heere zich over ontfermt, met een eeuwige ontferming. Kom, we gaan dit met u overdenken. Het gaat in deze versen 15 en 16 in Ezechiël 34 over de grote herder en zijn schapen. Letten we dan op de herder die zijn schapen bezoekt. Dan letten we op de schapen die worden verzorgd. En ten derde op de wolven die hij zal verdelgen. De grote herder en zijn schapen. En we letten op de herder die zijn schapen zoekt. En dan letten we op de schapen die worden verzorgd. En daarna op de wolven die hij zal verdelgen. En mogen de Heere zelf door zijn Heilige Geest dit woord voor uw verstand verklaren en aan uw harten toepassen. Hoe groot zou het zijn als het van u gelden mocht, het zij een verlorene. Maar ik ben gezocht. Maar zo zal het toch moeten worden, lieve toehoorder, in uw leven. Het kan niet anders. Een verlorene, maar ik ben gezocht. Want anders blijft ge eeuwig verloren. Of hier is nu zo weggedreven. Maar de Heere heeft me teruggebracht. Of ik ben zulke gebrokene. Maar de Heere heeft me verbonden. Of ik was een kranke. Maar de Heere heeft me genezen. Hij heeft mijn ziel gered. Mijn tranen willen drogen. Wat zou het groot zijn, hè? Och, werden jullie's harten en nu maar eens heilig jaloers op. Geef God dan dat ge vanavond uw naam eens horen mag in deze woorden. Zingen we dan eerst van die koning uit de 72ste psalm in de versen 7 en 9. Psalm 72, vers 7 en 9. En intussen doet gij uw arbeid, waartoe de Heer u en uw gaven zegen. Geliefden, toen de profeet Ezechiël dit zo rijke en troostrijke woord mocht spreken tot het volk Israël, was het een zeer bange en droeve tijd. Om dit woord dan ook recht te verstaan en mocht het dus zijn om er de rijke vertroosting van te ondervinden, moeten we goed weten wat de tijd was waarin de Heere dit woord sprak door de mond van de profeet Ezechiël, tot welk een volk dit woord gebracht had en in welke jammervolle en kommervolle omstandigheden dat volk verkeerde. Ezechiël, geliefden, was een profeet die tot taak had te profeteren onder het weggevoerde ballingenvolk in Babel. Dit in tegenstelling met zijn veel oudere ambtgenoot, de profeet Jeremia. Jeremia was reeds op jaren gekomen en hij had de taak om te blijven in het land der vaderen, al was het op de rokende puinhopen, en daar te profeteren. Maar de nog jonge Ezechiël, hij behoorde tot de eerst weggevoerden. Ezechiël was van zeer goede afkomst. We zouden in onze taal zeggen, Ezechiël behoorde tot de aristocratie onder de Joden. En u weet misschien dat verschillende jaren voordat stad en tempel verwoest werd, voerde Nebukadnezar het voornaamste deel van het Joodse volk weg uit hun vaderland. En dat voornaamste deel van het volk, dat waren dus de rijken, de geleerden, de geletterden, de aanzienlijken. Onder dat deel waren dan ook zeer vele jongeren. En onder die jongeren bevond zich ook Ezechiël. En zo was dan de aristocratie uit Israël weggevoerd. Ze werden een plaats ter woning aangewezen in Mesopotamië. En daar aan de rivier de Gebar. De Gebar was een zijrivier van de Eufraat. Wel nu, daar aan de oever van de Gebar werd aan deze geëmigreerde een woonplaats toegewezen. Daar heeft de profeet Ezechiël aan de oever van de rivier de Gebar dan ook verschillende jaren gewoond. Toen ze daar waren weggevoerd, zeg maar als het ware kolonisten, die zich daar helemaal gingen thuisgevoelen op de duur, kwamen telkens de oudste van het volk naar het huis van de jonge profeet Ezechiël, om uit zijn mond te vernemen wat de Heere gesproken had over zijn volk en wat de Heere met zijn volk zou doen. Want ach, daar was, dat zien we ook hier weer, toch nog een overblijfsel naar de verkiezing der genade. Onder de meeste weggevoerde vond ge een volk verhard van hart, geliefden, die zich thuis gingen gevoelen in dat vreemde land, die er geen behoefte meer aan kregen om terug te gaan en die de God van vader Abraham, Isaac en Jacob zo snood vergeten konden. Weet je waarom? Waarom zouden dienen die God des verbonds, die ze zo rijk beweldadigd had, nu zo makkelijk kunnen vergeten? Lieve toehoorder, dan hebben we geen stenen. Want wat zich openbaart in het hart van het meerder deel van Israël, waarvan de Heere zegt, ik heb geen lust in hem gehad. Ach, wat zien we dit nog tot vandaag op den dag toe. Ze hadden geen lust om weer te keren en ze hadden geen behoefte aan de God der vader, omdat haar hart nog nooit met die God verbonden was geweest. En omdat ze dat niet misten, dan daarom konden ze God niet. Ja, ze misten God niet, want ze waren hem nooit kwijt geweest. En dat is nu het ergste, geliefde. Zo was het met het merendeel van die weggevoerden naar Babel. En zie, dan komen daar de oudsten des volks, want daar was nog altijd een overblijfsel. En dat overblijfsel, dat leefde onder de roep des Almachtigen. Want God had getuigd dat hij ze zou bezoeken met roem en met bitter tegenheen. God had getuigd dat hij dit volk vanwege hun zonden en ongerechtigheden zou kastijden. En dat hij ze zou voor hen veranderen in een grimmige beer en in een verscheurende leeuw. En zo was daar een volk onder Israël, daar ook in Mesopotamië, dat daar woonde aan de oever van de rivier de Gebar, dat zuchtte onder het oordeel Gods. En dat God in zijn oordelen recht en gerechtigheid toeschreef, dat geen onrecht van God kan denken, want ze moesten het beleiden, zijn eigen zonde, die het ons bitter maken. Hoor dan dat ware zaad Abrahams, daar in Mesopotamië, aan de oever van de rivier de Gebar. Wij zijn zeer dor, onze verwachting is verloren en wij zijn afgesneden. Met andere woorden, die ballingen, die zagen er geen heil meer in. En toch, Jeruzalem was nog niet verwoest en de tempel was nog niet in vlammen opgegaan. Er was nog een groot deel van het volk in het vaderland. Want we zeiden, deze weggevoerden waren al jaren eer weg, voordat het eigenlijke deel van het volk werd weggevoerd naar Babel. En nu komen daar elke dag de oudsten naar het huis van Ezechiël, opdat ze zullen horen uit zijn mond waar God spreekt. Enkele malen hield de profeet Ezechiël een toespraak tot het volk voor de deur van zijn huis. U kunt u dit rustig indenken, daar aan de oever van de rivier de Gebar. Wij zouden misschien zeggen aan de kade waar het huis van Ezechiël stond. Daar was er aan de oever van de rivier een ruime plaats waar honderden en duizenden zelfs zich konden verzamelen. Wel nu, een enkele maal hield de profeet Ezechiël dan een toespraak voor de deur van zijn huis tot de saamgestroomde menigte. Maar helaas, de massa kwam om de vorm, maar niet om de inhoud van de reden van de profeet Ezechiël. En altijd weer moest Ezechiël zeggen tot de oudste en tot dat volk: God heeft gezegd, ik wil aan u. Tot op zekere morgen, dat weer de oudste komen in het huis van de profeet Ezechiël, om te horen wat de Heere gesproken heeft. En dan zegt op die morgen de profeet Ezechiël dat hij voortaan niet meer spreken zal. God heeft het hem geopenbaard. Hij zal nu als een stomme zijn. Zo gaan de oudsten de morgen van die dag weg. Eer het avond is van die dag, is Ezechiëls vrouw plotseling gestorven. Ezechiël, die met nauwe en tere banden aan zijn vrouw verbonden was. De Heere nam ze aan de avond van die dag dat Gods morgens gezegd had: nu zult ge voorlopig als een stomme verkeren onder het volk. Neemt God er plotseling, een plotseling sterfgeval, de lust van zijn ogen weg. En dan komt de Heere weer. En dan zegt de Heere tot de profeet Ezechiël: Ezechiël, hoe smartelijk ook het voor u is, dat ik de lust van uw ogen, uw lieve vrouw, zo plotseling heb weggenomen. Maar Ezechiël, u mag niet in de rouw gaan. En u mag u geen misbaar maken. U weet hoe het onder de Joden de gewoonte was, als er iemand gestorven was, dat er openlijk rouw bedreven werd. Maar nu komt de Heere tot Ezechiël en die zegt: Ezechiël, nu geen rouw bedrijven. Ach, de Heere had haar misschien thuis gehaald. En in het wezen der zaak, dan is het voor het vlees wel smartelijk. He, want het vlees wil niet aan de scheiding. Maar wat is toch een genade, he, als daar een zekere hoop in je hart mag leven van degene die de Heere van je weggenomen heeft. Dat ze zijn ingegaan in de eeuwige tabernakel. Dat is toch een wel, hè?
Als je daar goed bij bepaald wordt, dan zou je moeten zeggen ja, dan hoef je feitelijk geen rouw te bedrijven ook. En de heren kan het soms in wegen van sneeuwrouw. Al is het donker voor degene die weggingen, voor degene die overblijven, hoe het is met degene die weggegaan zijn, dan is het soms nog mogelijk dat we op de sterfhuizen kunnen zingen vanwege de ontfermingen en de goedertierenheden des heren. En we geen kwaad van God kunnen denken. Dat is een rijke weldaad, geliefde. Wel nu, in die toestand mocht Ezechiël verkeren toen de heren zo plotseling zijn vrouw van hem wegnam. Het heeft toen nog 3 jaren geduurd. En eerst na 3 jaren, want dat had Ezechiël geprofeteerd. Hij zegt, van nu af zal ik als een stomme zijn. En ik zal niet eer spreken voordat de Jobsbode uit het land der vaderen gekomen is met de droeve en smartelijke tijding dat Jeruzalem is gevallen en dat de tempel in vlammen is opgegaan. Want dat heeft Ezechiël steeds daar aan de oever van de Gebar geprofeteerd aan dat volk. Bedenkt, God gaat met zijn oordelen door. Wel nu, na 3 jaren kwam de Jobsbode en hij bracht de tijding. Jeruzalem is verwoest. Het heiligdom Gods is in vlammen opgegaan. Slechts wat armen en ellendigen zijn achtergebleven. Maar het andere deel van het volk is in de ballingschap naar Babel weggevoerd. En op die dag, als die Jobsbode die tijding brengt, dan opent God de mond van de profeet weer. En dan mag de profeet weer gaan profeteren. En wat gaat hij dan profeteren? Wat verwachten we nu? Dat Ezechiël zal gaan profeteren? Zie, dan verwachten wij niet anders. Of Ezechiël zal het dat volk aan gaan zeggen. Hoe het naar recht is dat God ze tuchtte. Hoe ze 1000-voudig verdiend hebben dat dit oordeel gekomen is. En dat God zal doorgaan omdat het volk weigert de knie te buigen. Omdat ze weigeren met een verbroken hart tot een almachtige weer te keren in schuldbelijdenis. Het ware rechtvaardig geweest als dit de prediking ware geweest. Maar zie, en nu komen we hier weer te staan aan de oever van die onmetelijke diepte der liefde Gods. O zee van Gods liefde, zo pijloos en wijd. De Heer opent de mond van de profeet en zeer zeker, dan moet hij wel zeggen het wee over de herders die de schapen niet gewijd hebben. Mensenkeer, kind, profeteer tegen de herders Israëls en zeg tot hem, alzo zegt de Heere, wee de herders die zichzelf weiden. Zullen niet de herders de schapen weiden? En dan moet hij het oordeel aanzeggen over de priesters en over de koningen die de schapen niet gewijd hebben, maar die zichzelf hebben gezocht. Maar, en dat is nu het wonder, dan zegt de Heer tegen Ezechiël, Ezechiël, zeg nu tegen dat volk dat daar nu bukt onder mijn oordelen. Als daar thuis op de puinhopen de oude profeet Jeremia zijn klaagliederen uitzingt van het ach en het wee vanwege de rechtvaardige oordelen Gods. Ezechiël, zeg het nu maar tegen dat volk dat in smart uitroept. Wij zijn dor. Wij zijn als dorre doodsbeenderen geworden. Onze verwachting is verloren. Wij zijn gans en al afgesneden. Kom, Ezechiël, nu open ik uw mond en ga nu spreken. Nu daar de puinhopen nog roken en nog enkele vlammen worden gezien van het verteerde heiligdom te Jeruzalem. Ga nu zeggen tegen mijn volk. Ziet, ik zal mijn schapen weiden en ik zal ze legeren, spreekt de Heere Heere. Het verlorene zal ik zoeken en het weggedrevene zal ik wederbrengen. En het gebrokene zal ik verbinden en het kranke zal ik sterken. Maar het vette en het sterke zal ik verdelven. Ik zal ze beiden met oordeel. Wat een wonder nu, hè. Nu komt God te vertellen. Nu zal ik het gaan doen. Als de herders jullie niet gewijd hebben. Als de koningen het verzondigd hebben. En als de priesters het verdorven hebben. En als dat volk zelf het ook verdorven heeft. Nu dan ga ik het zelf doen, zegt de Heere. Want ik wil mijn schapen hebben. En ik wil mijn schapen thuis brengen. En ik wil als de goede herder mijn eeuwig in mijn kudde verlustigen. En als ik dat wonder vatten wil, staat mijn verstand vol eerbied stil. Hier heb je nu weer iets, geliefde, van die vrije, soevereine, blanke liefde God. Ik heb zo vaak gezegd. Er is niets wat je hart verbreekt dan die vrije liefde. Is jullie hart daar nu alles onder stuk gegaan? Of is het nou nog nooit verbroken geweest voor God? Onder dat wonder, waard weggeworpen te worden. Waard onder te gaan. En als je dat dan volkomen met je hart mag leren toestemmen. Want daar komt het op aan, geliefde. Het gaat hier maar niet om een blote belijdenis. Nee, dat ware zaad Abrahams, daar in de ballingschap. Dat boog onder het oortje. En dat zei, o God, je bent recht. Want het is duizendvoudig verdiend. Was dat nou een wel, dat hij zo alles onder God geleden. En heb je zo alles voor God mogen opgeven. En dan te menen. Nou zou God me voor een goed wegwerpen, dan te gaan ondervinden dat God je nou opraadt. En dat God nou zeggen gaat, kijk, daar wil ik je nu hebben. Mijn lust is aan u. Wat een wonder, hè? Wat een wonder, want dan moet je hier eens op letten, geliefden. Als de Heere nu zeggen gaat, nu zal ik mijn schapen gaan weiden. En ik zal ze legeren. Dan moet u er eens op letten. Misschien heb je dat nooit gedaan. Maar dat hier telkens en telkens weer. Dat ik des Heren voorop gaat. Niet eenmaal. Maar andermaal. En telkens weer. Ten einde toe gaat altijd het ik van God voorop. En dat is nu zo'n voorrecht. De Heren zet. Zijn ik en zijn daden voorop bij zijn volk. En wat een voorrecht dat de Heere daarin lust en daarin behagen heeft. Want dat geeft hem een zekere hoop op de zaligheid. Ik zal mijn schapen weiden. Ik zal ze legeren, spreekt de Heere Heere. En zo gaat het al maar door in dit hoofdstuk. Altijd dat goddelijke ik, dat zet de Heere voorop bij al zijn kinderen. Want ach, ja, ze hebben zich over hun eigen ik te schamen. En over hun eigen daden praten ze het liefst niet. Want in hun daden is niets waarom ze het hoofd zouden kunnen opheffen. En hun ik, dat moet gebroken. En hun ik moet gekruisigd. En hun ik moet de dood in. Ik, de Heere, zal mijn schapen weiden. Was dat een weldaad, mag ik u eens vragen. Is zo dat ik, God, zal eens in je hart openbaar. Met andere woorden, heeft de Heere zo de eerste plaats. Toevriend, zeg het nou eens vragen. Heeft God zo de eerste plaats. Dat het ingenomen in je hart. Dat je eigen ik van de troon geslagen werd. En dat je zo verenigd mee werd, dat je God is God mocht laten. En dat God is koning werd in je leven. Dat is dat een weldaad, hè? wil je geloven, dan kan God je nooit geen kwaad doen. Wel, nee, ik heb wel volk van God ontmoet. Dat in de bitterste en smartelijkste wegen, met een gebroken ik, onder het ik Gods mocht liggen. En toen mochten zeggen, nou is het goed wat God doet. Want ik heb geen wil meer. En ik heb geen mening meer. God doet het. En toen hebben we met elkaar gezongen, dat kostelijke versje. Doch gij mijn ziel, het ga zo het wil. Stel u gerust, zwijg Gode stil. Ik wacht op hem, zijn hulp zal blijken. Dan gaat de Heere zeggen in je leven, nu zal ik het doen. En als God het nu gaat doen, zou je dan menen dat er ooit verkeerd kon gaan? He? Ach, hadden we ze meer krediet op dat goddelijke ik. En werd dat goddelijke ik maar eens meer en meer in uw harten geopenbaard. En uw eigen ik eronder en verbroken. Wat zou meer een zalige rust hebben achter dat goddelijke ik. Want nu zegt u, ik zal naar mijn schapen wijden. Mijn schapen, zegt hij. Och, het is alles zo troostvol. Ik wou jullie vast er een weinigje houvast aan kreeg, hè. Zucht dat nou zo eens onder de preek. En zeg nou zomaar eens in je hart, weer. Geef er door je lieve geest er de toepassingen van. In mijn eigen hart, ik zal naar mijn schapen vragen. Zijn dus niet de schapen van die herders van Israël. Die hebben de schapen niet gewijd. Die zochten de wol. Maar de schapen zelf niet. Zijn ook hun schapen niet. En daarom zegt de Heere nu, ik zal mijn schapen weiden. En waarom mijn schapen? Wel, de Heer is er de bezitter van. De Heer is de eigenaar van de schapen. Hij heeft beslag gelegd op die schapen. Al in de stille eeuwigheid. In die verkiezende liefde, daar heeft de Vader met de Zoon en de Heilige Geest die schapen verkoren tot hun eigendom. En in die stilte der eeuwigheid heeft de goede herder Jezus Christus die bepaalde schapen gekozen en gemengd. Hij heeft in de eeuwigheid zijn hand op die schapen gelegd en gezegd, zij zijn mijne. Ik neem ze voor mijn rekening. Uit heel het gevallige slacht van Adam zullen deze schapen mij toebehoren. En waar ik ze nu voor mijn rekening neem, zal ik ervoor gaan zorgen. Ik zal voor ze betalen. Ik zal ze redden. En ik zal ze thuis brengen. En zo mogen die schapen zeggen. En wat ligt daar een troost in? Als je nou eens weten mag, gemijnd te weten. Zeg, zijn jullie daar nooit eens gebracht? He, heb je met een gelovig oog wel niet eens in je leven een keertje mogen blikken als in die stille eeuwigheid? En dat je met een gelovig hart eens mocht ondervinden. Nu ben ik van eeuwigheid een gemijnd schaap. Ik denk weer aan Samuel Rutherford. Rutherford lag op zijn sterfbed. En toen zat hij eens op zekere middag, toen hij heel wat vrienden in zijn sterfkamer had. En toen zei Rutherford, die moeten jullie eens wat kussens onder mijn rug zetten. Want ik wil eens wat gaan vertellen. En toen zei Rutherford, ik heb vannacht nog weer eens mogen ondervinden. En de Heere heeft het me nog weer eens getoond en geopenbaard. Ik ben een gemijnd schaap van de herder, al in de eeuwigheid. En toen ik vannacht in zalige zielsoverdenking leven mocht in het gemijnd te wezen van eeuwigheid. Hij zegt, beste vrienden, toen mocht ik zeggen, goede herder, mijn herder. dan zal ik als uw schaap thuiskomen. En toen gingen ze met elkaar zingen wel een Engels lied, maar het is de vertaling van het laatste lied, het laatste vers uit Psalm 79. Zo zullen wij de schapen u verwijden, in eeuwigheid onaltoos in u verblijden. Was toch een weldaad, hè? Ik zal mijn schapen. Hij heeft ze ook van de Vader gekregen. En hij heeft ze gekocht met de prijs van zijn dierbaar bloed. En zo zijn die schapen, vriend, het wettig eigendom van de goede herder, Jezus Christus. Nu komt hij je te getuigen en nu zal ik mijn schapen weiden. Dat is, hij zal ze leiden, weiden, in de grazige weide van zijn woord en getuigenis. En wat kan voor de ziel dat woord dan soms een kostelijke apotheek worden? Waar we allerlei medicijnen vinden voor de kwalen tegen de dodelijke beet van de slang der zonde. Heeft die herder jou nou nooit eens gewijd in die weide van zijn dierbaar woord? Zodat je in dat woord je weg verklaart, zeg. Zodat je in dat woord mocht proeven en smaken de liefde, de goedertierenheid, de ontferming, de barmhartigheid des Heeren. Geleid in de grazige weide van dat dierbare getuigenis. Als dan de Heeren het zegt, ik zal mijn schapen weiden en verzorgen. Wat wordt dat kostelijk, hè? Toen David in die weide van Gods woord geleid werd. Weet je wat die zei? Die zei wel, lieve herder, toen ik dat woord gevonden heb ik het opgegeten. Want in die vette weide van zijn woord worden die schaapjes verzadigd met kostelijk voedsel. Uw woord kan mij, ofschoon ik alles mis, door zijn smaak en hart en zinnen strelen. En ik zal ze legeren, ik, altijd weer dat ik, de Heer doet het. Waarom dan, weet je wat dat betekent? Ik zal ze legeren. Wel, dat woord legeren betekent dit. Ik zal ze doen rusten. Ik zal ze doen nederliggen. Gelijk een herder, niet waar, die de hele dag zijn schapen gewijd heeft. Tegen het vallen van de avond zoekt de herder een veilige plaats waar zijn kudde overnachten kan. Waar ze kan legeren, waar ze kan rusten, de nacht doorbrengen. Wel nu, als deze goede herder zegt, nu zal ik mijn schapen legeren. Wel, dan zorgt hij ervoor dat als de avond daalt en de nachten komen, nachten van bestrijding, nachten van aanvechting, nachten van verzoeking, nachten van beproeving, nachten van krankte, nachten van rouw en smart. Hoe dikwijls valt de nacht voor de schapen in dit leven. En u komt, die goede herder, en u zegt, o mijn schapen, als nu die nachten komen, dan zal ik je leveren. Weet je wat zo'n herder wel eens deed, s'avonds, als de nacht kwam, en hij deed ze rusten. Ja, dan was daar soms een schaap, dat de hele dag in de grazige weide geweest was. Dat kon de legerplaats niet meer halen. Wat deed dan zo'n herder? Ach, dan nam hij dat schaapje op, en hij legde het op zijn schouders, en hij droeg het naar de legerplaats. Was het een klein lammetje van de kudde dat de legerplaats niet meer halen kon, wat deed die herder dan? Dan werd het niet op zijn schouders gelegd, maar dan nam hij dat schaapje. Hij legde het in zijn armen en hij drukte het aan zijn hart. En zo deed hij het in de legerplaats rusten, nederliggen. Als nu die goede herder zegt, nu zal ik mijn schapen legeren. toen ik niet meer kon. En toen ik dacht te bezwijken en verloren was, daar kwam die herder. En hij raapte me op en hij legde me op zijn middelaars schouders. En hij vertelde het mij: ik zal u niet begeven en ik zal u niet verlaten. Mijn oog zal op u zijn. Hoeveel schapen hebben het in de nachten van de proevingen, van de strijden, van rouw en smart, van moeite en druk, hoeveel schapen hebben het soms niet mogen ondervinden, dat de herder ze opraakte en dat hij ze drukte aan zijn middelaars hart, zodat we het een ogenblikje mochten ondervinden. De Heere weet ervan. Hij heeft nooit ervaren, hè? Nooit gekend in je leven. Al was het alleen maar door die druk dat je voelen mocht, ondervinden mocht. De Heere denkt. Amen. En dat is zo zoet. En dat is zo zalig. Hoor dan wie het dan zijn die de Heere wijdt en die de Heere legert. Kom, de Heere geeft zelf de namen van zijn schapen op. En dan zijn dat niet de namen die ze dragen zoals ze met die naam zijn ingeschreven in de burgerlijke stand hier beneden. Maar de Heere noemt ze bij hun namen zoals de naam aanduidt wat ze voor het aangezicht van de Heere zijn. Zo noemt de Heere nu zijn schapen. En nu zou ik willen zeggen, nu moet je eens goed luisteren. En luister nu eens zo, of dan uw naam er misschien ook bij genoemd wordt. Of je misschien je eigen naam hoort doorklinken in de namen die de herder hier zijn schapen geeft. En waarmee hij ze aanduidt. Want de Heer Jezus heeft het gezegd bij zijn komst op aarde: ik ken mijn schapen. En ik noem ze bij namen. Wel nu, die herder noemt zijn schapen nog eens bij hun naam, die aanduidt wat ze voor het aangezicht des Heren zijn. En nu gaan we luisteren. Hoort, die herder noemt ze de een het verlorene, de andere het weggedrevene, een derde het gebrokene, weer een ander het kranken. Kom, is je naam genoemd? Het verlorene. Zegt het Hebreeuwse woord hier, moet u eens opletten. Dat Hebreeuwse woord dat hier gebruikt wordt voor het verlorene, dat betekent feitelijk dit: van God vervreemd zijn, van God gescheiden zijn. Kostelijk wordt de tand getekend. Die goede herder zegde dat hij degene die van God gescheiden zijn, dat hij die zoeken gaat. Want hij zegt: ik zal ze zoeken. En wat is dat nu voor een volk? Ach, geliefde, gave de Heer, zo er een vreemdeling van zijt, dat er eens mee bekend gemaakt werd. Dat verloren schaap is dus een van God gescheiden schaap. Dat is dus een schaap dat is God kwijt. Zoals we God zijn kwijtgeraakt in ons bondshoofd Adam. En zoals we nu daar als het verlorene liggen, waar niemand zich om bekommert en waar niemand naar vraagt. En hoe komt die goede herder? Ik, daar zegt hij het weer, ik zal het verloren zoeken. Dat is toch een wonder, hè? Of je zou zo hartelijk willen bidden, Heere, mag ik nou eens bij dat verlorene behoren dat u zoekt? Weet je wat voor soort dat is? Ik noem maar een enkel om destijds willen horen, want de tijd die gaat zo hard. Die zal ik zoeken. Daar heb je bijvoorbeeld die tollenaar. Dat was een verloren mens voor God geworden. Mijn God zoekt hem. Daar zit hij weg in het topje van die boom, dat kereltje. Met al zijn eigen gerijpheid, wat hij van God gescheiden zag tegen. Maar die goede hebben doet hem en die zegt, kom maar naar beneden. Want ik moet heen in je huizen. Zou ze wel daar weten. Het verlorene zal ik zoeken. Het weggedrevene breng ik weder. Weggedrevene, dan zegt het woord in het Hebreeuws zoveel als dit. Weggedrevene, wat men op de ashoop werpt. Weggedrevene, het oorspronkelijke woord wil dit zeggen. Wat men buiten de deur zet. En u zegt de Heere wel nu, dat weggedrevene, wat op de ashoop geworpen wordt. Dat weggedrevene, wat buiten de deur gezet wordt. Dat ga ik nou zoeken. En dat ga ik weder brengen. God haalt ze van de ashoop. Daar heeft God jullie vandaan gehaald. Toen nu. Hij haalt ze die buiten de deur gezet zijn. Wat hem wel daar buiten de deur gezet. Zo zoekt die goede herder een bruid zwart verdorven. Die ieder buiten de deur houdt. Maar die goede herder, die zal dat weggedreven zoeken. En hij brengt ze weder. En hij zal ze thuis brengen. In de schaapskooi hierboven. Hij heelt gebrokenen van harte. En hij verbindt ze in hun smarten. Kom, we zingen het met elkaar. Wat dichter dan een machtiger en rijke vertroosting in. Dat u die herder zegt, nu zal ik dat verlorene wat van God gescheiden is, zal ik zoeken. En als hij dat dan zoekt, wat doet hij dan met die van God gescheiden zielen? Daarvoor is die goede herder gekomen, heeft die vlees en bloed aangenomen uit de maagd Maria. En is hij die weggegaan zo diep tot in de diepste diepte der godsverlating toe. Om daar in die diepte der verlorenheid van wat van God gescheiden is op te rapen. En ze weer met God drieënigen. Eeuwig te verenigen. Met andere woorden. Hij zoekt ze om ze thuis te brengen. Dat is wat. He? Van God gescheiden. En u met God verenigd. En daar heeft God nou zelf voor gezorgd. Ik zal naar mijn schapen vragen. Ik zal ze legen. Ik zal het verlorene zoeken. Ik zal het weggedrevene wederbrengen. Ach, dat kan soms ook naar ontvangene genade. Kan een ziel soms zo ver wegdrijven. Ik noem er maar enkele, hè. Daar heb je David. Och, toen hij in die schrikkelijke zonde leefde. En ik kon het er zo in uithouden. wat was David ver weggedreven. Ik denk aan Heman, de dichter van Psalm 88, als hij het uitroept. Mijn bekende doet geverre van mij. Ik ben doodbraak. Zo kunnen ze dus ook ver wegdrijven. Maar hoe heeft de Heere Heman terechtgebracht? Hoe heeft hij David weer terechtgebracht? En daarom het weggedrevene. Ik zal het wederbrengen. En het gebrokene zal ik verbinden. Kunt u zo makkelijk weer indenken. Als toen herder 's avonds de kudde thuis bracht in de schaapskooi. Ach, dan waren daar verschillende schapen. Die hadden de verzorging van de herder weer nodig. Het ene schaap had zich gewond aan de doornen. Een ander schaap had soms een pootje gebroken. En dan moest die herder die schapen verbinden. En hij deed het met liefde, al kostte het hem zijn nachtrust. Maar die herder had het ervoor over om voor die schaapjes goed te zorgen. Wel nu, zal nu die goede herder niet goed voor dat verlorene, voor dat kranke, voor dat gebrokene zorgen. Hij heeft ze gezocht, omdat hij ze lief heeft met een eeuwige liefde. En wat kan hij dan dikwijls dat gebrokene, liefderijk verbinden? Mag eens een voorbeeld geven. Daar heb je zo'n gebroken schaap, Petrus. O God, heeft hij geroepen. Ik ben de grootste huichelaar en voor mijn kant nooit meer. Met eedzweren en met vervloekingen. De herder verloochend. En dan dood hij daar. Als een gebrokene. In een stikdonkere nacht. Maar de Heere zegt. Het gebrokene. Zal ik verbinden. Als die goede herder. Opstaat uit de dood. En hij heeft de dood verslonden. En hij heeft het graf geopend. Dan gaat hij eerst naar dat zo dodelijk gebroken schaap. Om het te verbinden. En dan zegt hij, ja, Petrus, het is goed. En hij kust zijn tranen weg. En hij drukt hem aan zijn middelaars hart. En hij zegt, Petrus, je zult zeker thuiskomen. Het gebroken, dat zal ik verbinden. En het kranken, dat zal ik sterken. Het kranken. Dat betekent ook zoveel als het zwakke, het kwijnende, het bekommerde. Wel nu geliefden, als die goede herder dat zegt, nu zal ik het kranken, zal ik sterken. Ach, laat ik het u maar weer in een voorbeeld laten zien. Ik denk aan die Maria Magdalena, die was dodelijk krank, toen ze daar liep bij het lege graf. Ze had de liefde geproefd en gesmaakt. Ze had dus hopen gehad. Ze had het geloof eens beoefend in de meester. En dan raakt ze hem kwijt. En dan is ze zo dodelijk krank dat er voor haar geen geneesmiddel meer is. En dan dood ze rond bij het lege graf. Het is met de Heer Jezus alles kwijt. En bij het dodelijk graf. Nou had ze geen medicijn meer op. Dan was ze een ogenblikje uit de weide uit. En dan dodelijk krank. En dan zegt de Heer, nu zal ik het kranken. Sterk. Och, die goede herder weet precies wat de kranke schaapjes zijn. Horen jullie er nou ook bij? Wat heeft die Maria Magdalena kostelijk in haar kranken verkwikt en genezen. En opgericht. Drijf die Emmausgangers. Och, wat waren ze toch krank, geliefde. Daar lopen ze. Van Jeruzalem naar Emmaus. Och, ze kregen nog ruzie ook. Dat kan ik ook begrijpen. Als je in donker, als er twee kinderen van God. Alle twee in donker lopen. Dan krijgen ze nog ongenoegen over de persoon van de Heere Jezus. Eerlijk waar. En zo lopen die twee staten. Ze twisten met elkaar over de weg. Ze zijn het nog eens met elkaar eens. In de kranke, ellendige toestand. Maar die herder zegt, ik zal ze sterken. En je zoekt ze op. Wat heeft hij te lief gesterkt, hè? Je moet ze straks zien huppelen als ze teruggaan van Emmaus naar Jeruzalem. Ze hebben de herder gevonden. Of liever gezegd, de herder heeft die kranke schapen weer gevonden. Wat zalige vertroosting dan, als we tot die kudde mogen behoren. Bedenk het, behoort ge nu bij die verlorene? Of bij die weggedrevene? Of bij die gebrokene? Of bij het kranke? Hoeveel soorten noemt de herder hier al niet? Hè? Kom, hoor je nu bij één soort? Mag ik dat, vergeef het me nou maar, hoor, dat moet je nou maar vergeven en tegelijk weer vergeten ook wat ik nu zeg. Maar toen ik dat zo zat overdenken, ik dacht, ja, tot welk soort behoor je nu? Ik heb gezegd, lieve God, ik behoor tot alle vier wel. Een verlorene, een weggedrevene, een gebrokene en een krank. En als nu de Heer komt, hè, en die zegt nu, die zoek ik nu. En die breng ik nu terug. En die zal ik verbinden. En die zal ik sterken. Maar, en dat zijn nu de wolven, geliefde, die hij zal verdelgen. Maar, zegt hij, het vette en het sterke, dat zal ik verdelgen. Het vette en het sterke. Zie, dat zijn die herders, ook onder Israël, die eigen belang zochten. Maar die om het belang van de schapen niet schaden. Het vette en het sterke. Dat zijn die eigen gerechtige, eigen gereide, vrome fariseërs. Dat zijn die mensen die het altijd bezitten en die het altijd kennen. En die dikwijls, elders worden ze in dit hoofdstuk genoemd, wolven in schaapskleren. En die wolven, dat soort zielen, benauwd dikwijls. De schapen, wil je dat geloven? Van dat vette en dat sterke hebben ze veel meer last dan van de wereld. Maar nu zegt de herder, en ik zal ze verdelgen. Dat wil zeggen, hij zal ze eeuwig sluiten buiten de schaapskool. En ze zullen eeuwig omkomen. Lieve toehoorder, God bewaar u ervoor. Dat ge niet hoort bij dat vette en dat sterke. Geef God u de genade dat ge behoren mag. Bij het verlorene. De herder zoekt het. Gewis en zeker hoor. Hij zoekt het. En hij zal het vinden. Op zijn tijd. Hij zal het weggedrevene wederbrengen. En hij zal het gebrokene oprichten. Helen. En het kranke. Hij zal het sterken. Want. Hij heeft zijn leven, zijn bloed voor die schapen gegeven. Bereide God u zo eens een kerstfeest, dat God de kerstdag bukken mocht in het geloof bij Bethlehems kribbe en bij die kribbe in zalige zielsverwondering mocht bewenen hoe de herder. U bent er gekomen voor mij. Amen. Lieve heren, wees de toepasser van het woord wat wij overdachten. Ach, wij konden maar stamelen van deze dingen. En wil wat van ons was het zondige vergeven. En wat u behagen kon, achtervolgt het nog met uw zegen. God van alle genade, mocht geen Christus Jezus als die goede herder ons zoeken, dat we een plaatsje mochten krijgen naar het vrije van uw welbehagen in die hemelse schaapskooi hier boven. Amen. Het 88ste vers uit 119.
Thank you.
wil u nog herinneren aan de collecte voor de zondagsschool aan de uitgang. Ontvang nu met biddende harten de zegen des Heeren. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en is hij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.